Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken telkens stond. En wat er verder volgt in vers 8 van Psalm 40. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 69, het 13e vers. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. En vervolgens wordt u gelezen uit Jesaja 42... vers 1 tot en met 7 en uit Romeinen 7 vers 14 tot en met 26. Als schriftlezing wordt u genoemd Jesaja 42, de eerste 7 versen en Romeinen 7 vers 14 tot en met 26 na de geloofsbelijdenis en Psalm 69 vers 13.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Jesaja 42, de eerste 7 verzen. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij de hand grijpen en ik zal u behoeden en zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heiden, om te openen de blinde ogen, om gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Vervolgens lezen we u Romeinen 7, de verzen 14 tot tot met het einde. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, dewelke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen de overdenking van de Dordtse leerregels voortzetten. En we zijn toegekomen aan de 16e paragraaf van het eerste hoofdstuk die we met elkaar willen lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 16. Die paragraaf is eigenlijk in drie gedeelten verdeeld en ik zal het bij het lezen ook aangeven. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Dat is het eerste gedeelte. En dan het tweede gedeelte. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en die nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Dat is het tweede gedeelte. En dan het derde en het laatste gedeelte. Maar deze leer, de leer van de verwerping, is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Tot zover. We willen eerst een zegen van de Heere vragen. Heren, wil u ons vanmiddag helpen? We hebben zojuist een gedeelte gelezen dat gegrond is op uw woord en afkomstig is uit onze belijdenis, maar het was een moeilijk gedeelte. En het kan wel dat we alleen al bij het luisteren naar die lange zinnen en moeilijke woorden moedeloos geworden zijn. Wilt u geven dat woord van deze middag bediening van uw woord mag zijn. En dat het ons mag aanspreken. Wilt u ons helpen om onze gedachten te concentreren op de prediking? Maar wilt u boven alles door een wonder van de werking van uw geest beslag leggen op ons hart? En dan kunt u door alle onmogelijkheden en hindernissen heen breken. En dan zou het zo kunnen zijn dat we hier vanmiddag onze plaats hebben ingenomen of dat we meeluisteren met zoveel tegenstand en zoveel weerzin, zoveel vijandschap of zoveel onverschilligheid. Maar u kunt het vanmiddag maken tot een dienst waarin u zo spreekt dat we het nooit meer vergeten. En daar bidden we u om. Dat kunnen wij niet bewerken. Dat kunnen we ook met de meest indringende woorden, als we die in de preek uitspreken, niet bereiken. Wij staan als prediker machteloos. Maar Heere, laat onze bekwaamheid uit u zijn. En wilt u, precies zoals we dat lezen in het boek van de Handelingen der Apostelen, dat toch uw eigen woord is, wilt u zelf werken en het doen wat we lezen, en de Heere wrocht mede. Wilt u dan harde harten, onverschillige harten verbreken? Wilt u ook gewonde harten verbinden? Wilt u kreupelen die niet gaan kunnen opzoeken en wil u ze dragen? Wil u bevreesden, juist als het gaat over die diepe dingen van verkiezing en verwerping, wilt u hen, Heere, bemoedigen, zoals u dat kunt. En als u bemoedigen gaat, dan doet u het altijd op goede gronden. Wij kunnen elkaar wel eens moed inspreken op een onzuivere wijze. En wilt u ons ervoor bewaren. Maar als u zondaren gaat bemoedigen, dan geeft u ze echt moed. En daar geeft u ze kracht. Heere, wil u het doen vanmiddag. Wij hebben het niet verdiend. Wil u het doen, ook in harten en levens van onze jongeren, maar niet minder van onze ouderen, die misschien wel vrezen dat ze te oud en te hard en te verstokt zijn geworden om nog tot bekering te kunnen komen. Maar laat u het ze zien, Heere, juist als de vrees hen kan bekruipen. Misschien ben ik wel een verworpene. Heere, wilt u ze het in die vrees toeroepen? Vrees niet. Want ik ben gevonden van degene die naar mij niet vroegen. Vrees niet, want ik heb niet tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Vrees niet, want wie mij zoekt, die zal mij vinden. Wilt u dat spreken tot harten van mensen? Wilt u zo aan ons allen denken? U kent ook de verleidingen en de verzoekingen die er op ons af kunnen komen. Wilt u ons geven wat nodig is om daar weerstand tegen te bieden? Om daartegen te strijden? Wil u denken, Heere, aan de kinderen? Voor wie de dingen van vanmiddag moeilijk kunnen zijn, geeft u de ouders wijsheid om iets daarvan uit te leggen. Laten er toch ook woorden mogen zijn vanmiddag die hen aanspreken en die zij begrijpen mogen. En wilt u in hun jonge harten werken? Wees u met de jongeren. We dragen ook de leiding van de jeugdvereniging aan u op. De verschillende jeugdverenigingen die er zijn. We denken ook aan de lidmatenkring van de jongvolwassenen, de Bijbelkring. Wilt u uw zegen geven als ze woensdag bijeenkomt? Wees u met de jongeren van 16 en jonger die aanstaande vrijdag bijeenkomen. Wees u met de jongeren van 16 en ouder die vanavond rondom uw woord bijeenkomen. En wilt u met onze jonge mensen zijn? Wilt u ze helpen op school, op hun werk, op stage, waar ze ook zijn, wilt u ze boven alles aan uw woord verbinden. En geeft u dat ze met alle vragen en worstelingen die er ook in hun jonge leven kan zijn, mogen ondervinden dat er een God is die leeft. Maar laten er ook mensen in hun omgeving zijn die met hen mee worstelen, die met hen spreken, die ze ook vertrouwen mogen en die echt vertrouwd kunnen worden. Heere, wilt u met de ouderen zijn, ook de ouderen die al zo lang niet meer in de kerk kunnen komen, gedenkt u ze en zoekt u ze op de plaats waar ze meeluisteren. Wilt u deze zondag zo aan ons allen denken? We dragen onze overheid en ons vorstenhuis aan u op. Geeft u onze regering wijsheid en boven alles geeft u dat er gevraagd mag worden naar uw woord en naar uw geboden. Wilt u op alle plaatsen waar uw woord gepreekt wordt uw zegen schenken? Deze zondag in de stad waar we wonen en daarbuiten, op zendingsvelden en evangelisatieposten, onder uw volk Israël, we bidden, Heere, breid uw koninkrijk nog uit, elders en hier, en verheerlijk uw naam, ook vanmiddag, ook in de prediking van uw woord, maar boven alles in uw liefste werk, het zaligen van zondaren. Daar vragen we u om en schenkt u dan ook een zegen over de catechisaties als ze weer beginnen morgen. Geeft u wat nodig is. We zijn in alle dingen van u afhankelijk, Heere. Zonder u kunnen we niets, maar wilt u zelf erin meekomen. En wilt u uw kerk bouwen, ook uit het opgroeiende geslacht. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 13e en 14e vers willen we gaan zingen. 13 en 14 van Psalm 73. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 86, het zesde vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Zesde van Psalm 86. Geliefde gemeente, hoeveel soorten mensen zijn er geestelijk gesproken eigenlijk in de kerk? Daar zouden we verschillend op kunnen antwoorden. Wij zouden kunnen zeggen, en dat is misschien wel het eerste antwoord, een radicaal antwoord dat u of jou in gedachten kwam. Geestelijk gesproken zijn er, goed beschouwd, maar twee soorten mensen in de kerk. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer. Wijze maagden, dwaze maagden. Of als ik het heel erg toegespitst zeg vanuit de brieven van Paulus, mensen die door genade in Christus zijn en mensen die nog altijd in Adam en buiten Christus zijn. Ware gelovigen en ongelovigen. Mensen die voor de Heere hebben mogen leren buigen en hem door een waar geloof hebben mogen omhelzen of hebben mogen aangrijpen. En mensen die hem ten diepste nog altijd tegenstaan en verachten. U begrijpt, als ik de dingen zo onder woorden breng, ja, dan ligt er een geweldige spanning in die werkelijkheid. Twee soorten mensen. En het is goed, het is nodig om ons geregeld de vraag te stellen wanneer wij onder het woord van God komen, of wanneer we ook na een kerkdienst het kerkgebouw verlaten, om onszelf de vraag te stellen, en wie van de twee ben ik? Waar sta ik? Ik geloof niet dat u dat zo bot, plomp verloren aan een ander moet vragen. Maar het is wel belangrijk om het aan jezelf, van je eigen hart te vragen. Maar ik zei u al, er is ook nog een ander antwoord mogelijk op diezelfde vraag. Als wij bijvoorbeeld paragraaf 16 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels vanavond gelezen hebben. Want daar komen we drie soorten mensen tegen. Drie soorten. Wil dat dan zeggen dat er bekeerde mensen zijn en onbekeerde en dat er ook nog een soort categorie tussen zit? Mensen die, nou ja, wel een eindje op weg zijn en al half bekeerd zijn en toch nog niet helemaal, half in Christus en toch weer niet? Nee, dat niet. Maar waar het in paragraaf 16 over gaat en waar we deze middag met Gods hulp over willen nadenken, is de verhouding van mensen tot dat diepe onderwerp van de verkiezing en van de verwerping. En in onze verhouding tot dat onderwerp en tot dat leerstuk geldt dat we op hele verschillende manieren tegenover dat leerstuk kunnen staan, op drie verschillende manieren, en eigenlijk, als u de Dordtse leerregels goed leest, zelfs wel op vier verschillende manieren. Misschien dat ik daar zo nog even op terugkom, maar die drie manieren die in paragraaf 16 worden genoemd, die willen we in elk geval met elkaar deze middag overdenken. In biddend opzien tot de Heere om hulp bij deze moeilijke en diepe stof, met het gebed of u, jij, wij allen door de Heere zelf zouden mogen worden aangesproken in ons hart. Juist ook in de worsteling die er kan zijn, of in de onverschilligheid die er zou kunnen zijn over deze dingen. We schrijven bij paragraaf 16 drie soorten hoorders en het besluit van de verwerping. En dan willen we allereerst het middelste stuk van paragraaf 16 overdenken. Dat gaat over godvrezende mensen. En dat stuk begint met veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren. Godvrezende mensen, dat is het eerste. Daarna staan we stil bij het begin van paragraaf 16. Dat gaat over, als ik die mensen kort moet aanduiden, dan zou ik ze willen noemen zoekende mensen. En tenslotte letten we nog op het slot van paragraaf 16. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende zich hebben overgegeven aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten van het vlees. Goddeloze mensen, onverschillige mensen, hoe je ze dan ook maar noemen wil. Maar die drie groepen, het gaat dus over godvrezende mensen, over zoekende mensen en over goddeloze of onverschillige mensen. Maar u moet ze allemaal zoeken in de kerk. Want het gaat in paragraaf 16 over mensen die gehoord hebben van de verwerping en met dat stuk op een bepaalde manier omgaan. We zijn, gemeente, bijna gekomen aan het einde van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Ik heb het u misschien wel eerder gezegd, ik heb er tegenop gezien om dat hoofdstuk te behandelen. Want dat gaat over diepe en moeilijke dingen. Dat gaat over het feit dat God mensen die niet beter waren en niet waardiger waren dan anderen en het niet zijn, dat God zulke mensen al van voor de grondlegging der wereld, voor de schepping van eeuwigheid af, heeft uitgekozen om zalig te worden. Dat is iets van het geheim van de verkiezing, als ik het probeer in een paar woorden aan te duiden. En wat vooral ook van belang is om daarbij te onthouden, is dat die mensen die God in zijn genade verkiest om zalig te worden, uitkiest om zalig te worden, dat die mensen volgens onze Dordtse leerregels in het besluit van de verkiezing voorkomen als gevallen Adamskinderen. Als mensen die zichzelf door eigen schuld in de zonde en in de ellende hebben gestort. Zo komen ze voor in Gods eeuwig besluit. Dat is wel belangrijk om vast te houden. Maar als het dan over die diepe dingen gaat, ja, dan is het moeilijkste misschien nog wel de keerzijde daarvan. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Dat als God mensen uitkiest om zalig te worden en hij dat van eeuwigheid heeft gedaan, en de Bijbel spreekt daar op allerlei plaatsen onomwonden over, maar dat dat ook betekent dat God in zijn heilige majesteit en wijsheid en verhevenheid anderen in de val in Adam heeft gelaten en dat hij ze voorbij gegaan is. En dat roept vragen op in ons hart. En ik heb u de vorige keer gezegd, daar zouden we over kunnen zwijgen. En we zouden de Bijbel zo kunnen masseren en kunnen, ik zou bijna kunnen zeggen, afknijpen dat, ja, dat we dat helemaal verzwijgen en net doen alsof het er niet staat. Maar dat is niet eerlijk naar de Heere toe en dat is niet eerlijk naar u toe. Naar onszelf toe. En toen hebben wij de vraag gesteld, allereerst een vraag aan de schrift. Staat dat echt in de Bijbel? Is daar iets van terug te vinden? En toen hebben we gezien dat dat inderdaad op een wat terughoudende manier, op een wat voorzichtige manier, maar dat dat toch, hoe aangrijpend het is en hoe moeilijk het is, wel terug te vinden is in Gods woord. Toen hebben we niet alleen een vraag gesteld aan Gods woord, maar toen hebben we ook een vraag gesteld van ons verstand. Wat houdt die verwerping dan precies in? En u herinnert zich misschien wel, dat kon je niet zomaar in 3-4 woorden zeggen. Dus dat ga ik nu ook niet kort samenvatten, want dat kan niet. De Dordtse leerregels gebruiken daar lange zinnen voor. Om duidelijk te maken wat het precies is. En dan moeten er heel wat misverstanden worden weggenomen. Om nog één misverstand weg te nemen, wat ik zo de vorige keer niet heel nadrukkelijk heb gezegd. Maar dat staat helemaal aan het einde van de Dordtse leerregels in het besluit. Een soort slotbeschouwing. Dan staat er, en het is wat moeilijk om u aan te duiden waar dat precies staat. Maar ik lees het maar rustig voor. Dan staat er dat het niet zo is dat de verwerping op een gelijke manier de oorzaak is van de ongelovigheid en goddeloosheid, zoals de verkiezing de fontein en de oorzaak is van het geloof en van de goede werken. Nog een keer, dat de verwerping dus niet op dezelfde manier de oorzaak is van het ongeloof en van de zonde en van de onbekeerlijkheid, als dat de verkiezing de diepe fontein en de oorzaak is van het geloof en van de genade die de Heere geeft. Iemand heeft het eens zo gezegd, verkiezing en verwerping zijn in zekere zin een tweelingbesluit, maar het is geen identieke tweeling. Een identieke tweeling, u weet wel wat dat is. Dat is zo'n tweeling, die zie je lopen over straat en je kunt de een en de ander niet eens uit elkaar houden. En je spreekt de een soms aan met de naam van de ander en dan moet hij vertellen, ja, maar ik ben het niet. Wel, zo'n identieke tweeling, dat is het besluit van verkiezing en verwerping niet. Waarom niet? Omdat het volop bijbels is om te zeggen dat als iemand tot geloof en tot bekering komt, de diepe oorzaak, de fontein daarvan ligt in Gods verkiezende genade. Maar als iemand ongelovig en onbekeerd blijft, dan kunt u niet zeggen het geheim daarvan en de diepe oorzaak daarvan is, en de schuld daarvan is de verwerping. Nee, dan leert de Bijbel ons heel duidelijk dat wij daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En het is moeilijk om dat met het verstand te begrijpen. Daar hebben we toen de vorige keer ook nog bij stilgestaan. Ons, mijn kleine verstand is veel te klein dan dat het God in deze diepe dingen helemaal narekenen kan en begrijpen kan. God is veel groter dan dat wij hem daarin met ons verstand kunnen volgen en kunnen goedkeuren. En juist vanuit de geschiedenis van de kerk wordt ook wel duidelijk, ja, dat grote theologen, Augustinus en Calvijn, en noemt u maar op, mensen die diep en lang hebben nagedacht over deze dingen, maar dat ze op een bepaald moment zeggen, als die vraag gesteld wordt, en is God daar wel eerlijk in, dat ze zeggen stop. Stop. Dat is een vraag die moet u niet stellen. Want wij mogen God, de grote, onbegrijpelijke God, niet narekenen en ter verantwoording roepen. God is veel groter dan dat wij hem begrijpen kunnen. Die God buigt zich nog wel in genade neer naar zondaren. En die zoekt nog, ook vandaag, door de prediking van het woord, wat verloren is. Waarom zou u hier nou gebracht zijn vanmiddag, onder het woord? Dat moet u ook maar eens meenemen als gedachte. Maar toen, tenslotte, en ik blik nog steeds even terug, maar het is belangrijk om paragraaf 16 te begrijpen dat we dat ook doen. Tenslotte hebben we toen gezien dat er ook nog vragen, nee, niet van het verstand alleen waren, maar ook nog vragen van het hart, worstelingen. Als ik nu eens een verworpene ben. Nou, dat zijn de vragen waar paragraaf 16 op doorgaat. En dan gaan we allereerst het midden van die paragraaf lezen. We beginnen bij dat veel minder. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden die mensen die ik aangeduid heb als Godvrezende mensen in de diepe zin van het woord. Wat zijn dat voor mensen? Laten we het zo vanuit paragraaf 16 eens wat opdiepen. Het zijn mensen die ernstig begeren om zich tot God te bekeren. Dat is het verlangen van hun hart. Het verlangen van hun hart is niet alleen om in de hemel te komen, maar het verlangen van hun hart is dat hun hart de Heere mag dienen en mag liefhebben en mag vrezen. Ze verlangen er ernstig naar om zich tot God te bekeren. Om Hem alleen te behagen, staat er dan vervolgens bij. Dus ze zijn als het ware toch met hun hart op de Heere gericht en het gaat hen er in hun doen en laten om: hoe zal ik de Heere behagen? Hoe zal ik beantwoorden aan wat God van mij vraagt? En daarnaast verlangen ze er ook naar, en ik lees nog maar een stukje verder, om van het lichaam des doods verlost te worden. Het lichaam des doods, dat is niet het lichaam zoals wij dat allemaal hebben, maar het lichaam des doods is in de Bijbel een aanduiding voor de inwonende zonde. Voor de zonde die ook nadat de Heer een mens wederom geboren heeft, toch nog in het hart blijft wonen als een... John Owen heeft dat beeld eens gebruikt als een lastige, moeilijke kostganger. Die je eigenlijk niet hebben wil en die toch maar blijft wonen. De inwonende zonde waar Gods kinderen mee te strijden hebben. Dat vlees, zoals het in de Bijbel ook genoemd wordt. Of de oude mens, zoals het door Paulus ook genoemd wordt. Dat is dat zondige ik dat weer zo kan opborrelen en opbruisen. Wel, om daarvan verlost te worden, dat verlangen zulke mensen. En dan lezen we nog een stukje verder. En die nochtans in de weg van de godzaligheid en van het geloof zo ver nog niet kunnen komen als dat ze wel wilden. Dat zijn dus mensen die kunnen niet zo hard vooruit. Het zijn mensen die wel genade kennen en in wie leven de Heere gewerkt heeft. Mensen die wederom geboren zijn. Mensen van wie het hart op God gericht is geworden. Maar het zijn mensen die niet zo hard vooruit kunnen als sommige andere kinderen van God. Kinderen van God die mogen roemen door genade in de verkiezing. En die met verwondering wel eens kijken naar dat besluit van verwerping en het dan zeggen: waarom was het op mij gemunt? Maar dat durven deze kinderen van God, waar het hier over gaat, helemaal niet te zeggen. Dat zijn mensen die zuchten, die kunnen zo vaak tobben, die begrijpen zo goed. En hoe staat het erin? In paragraaf 16, die op de weg van het geloof zo ver niet kunnen komen als ze wel willen. Dus die zouden ook wel iets anders willen, maar ze kunnen niet. Bijbels gezien, God houdt ze misschien ook wel heel kort. In zijn soevereine leiding, waarin hij de ene meer geloof geeft en meer vrijmoedigheid geeft en meer oefeningen der genade geeft en andere minder. Het zijn van die mensen die zich in ieder geval ook herkennen in die verzuchting van de apostel Paulus in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik. Ellendig mens, wie zou mij verlossen van het lichaam dezes doods? Die verzuchting. Wel, en als zulke mensen horen over het besluit van de verwerping, dan worden ze verschrikt. Dat kan in ieder geval zomaar gebeuren. Dan slaat de schrik hen om het hart. Dan zeggen ze, oh, nou zal ik toch nog een verworpene zijn. Want kijk eens, ik kan maar niet geloven zoals een ander gelooft. En ik kan maar niet in de weg der heiligmaking zo vorderen als een ander vordert. En dan worden ze verschrikt. En dan komt de duivel erop af, want die weet zulke mensen ook wel te vinden. En dan zegt de duivel, kijk eens, nou ben je vast ook zo'n verworpene. En dan worden ze moedeloos. En dan kunnen ze zo in donker terechtkomen. Wel, wat zegt onze belijdenis tegen zulke mensen? Zou het misschien over u of jou kunnen gaan? Maar dat is een vraag die moet u maar voor Gods aangezicht beantwoorden. Maar wat zegt Gods woord tot zulke mensen? Wat zegt onze belijdenis op grond van het woord tegen zulke mensen? Twee dingen. Allereerst, word niet verschrikt door de leer van de verwerping. Zo begon toch het stukje wat we gingen overdenken. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden die mensen over wie ik het zojuist had. Word niet verschrikt. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Nou, dan gaan onze Dordtse vaderen die prachtige woorden die we zowel in het Oude Testament, Jesaja 42, als in het Nieuwe Testament, Matthäus 12, terugvinden, dan gaan ze die woorden aanhalen. Laten we het maar gewoon uit paragraaf 16 zo lezen. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft. Dat is dan het woord wat om te beginnen komt tot zulke vrezenden. De barmhartige God heeft beloofd. Wat heeft hij beloofd? Dat hij de rokende vlaswiek niet zou uitblussen. En dat hij het gekrookte riet niet zou verbreken. Dat zijn prachtige beelden. De rokende vlaswiek. Kinderen, dan moet je even denken aan een olielampje uit de tijd van de Bijbel. Misschien heb je zo'n olielampje wel eens gezien. Dat is eigenlijk een soort aardekruikje. En dat kruikje, dat was zo gevuld met olie. En in die olie, daar dreven, ja, wij zouden zeggen, een soort lontje. Een pit van vlas. Een vlaswiek. En als er nu genoeg olie in zo'n olielampje was, dan brandt zo'n vlaswiek. Dan geeft zo'n lampje, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan geeft zo'n lampje licht. Maar als nou de olie op ging raken en bijna op was, ja, dan ging zo'n vlaswiek zo'n pit walmen en roken. En dan had je nog maar een heel klein beetje licht. En heel veel rook. Nou, dat is het beeld wat de Godvrezenden die ik zojuist getekend heb, zo herkennen in hun eigen leven. Dan kan het zo donker zijn. Dan is er zo weinig licht. Dan is er zoveel rook. Dan zie je al die rook en dan denk je, het blust allemaal nog een keer uit. En nu zegt het woord van de barmhartige God, van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Zouden wij wel doen? Wij zouden het uitblussen, dat rook, dat gaat stinken. Hij zal zijn zwakke gelovigen met zo weinig licht en zoveel rook toch niet verstoten. Hij zal ze, zegt onze kanttekening, hij zal ze vertroosten. Hij zal geduld hebben met de zwakheden van arme zondaren. Hij zal hun verslagen gewetens verkwikken. Hij zal hen vertroosten door de belofte van de vergeving van hun zonden. Dat is het woord wat om te beginnen klinken mag. En dan nog een ander beeld wat hier gebruikt wordt in diezelfde tekst. Het gekrookte riet van een stevige rietstengel. Daar werd in de tijd van de Bijbel wel een staf van gemaakt waar iemand op leunde. En ja, als zo'n staf gekrookt, geknakt was, dan kon je er niet meer op steunen. En wat deed iemand als zo'n riet gekrookt was, geknakt was, dan brak hij dat zo stuk en dan gooide hij het weg. Of, daar zou u ook aan kunnen denken bij die uitdrukking, het gekrookte riet van dat hele korte afgebroken riet. En riet werd gebruikt ook om manden van te vlechten. Maar als je nou hele korte stukjes had, daar kon je eigenlijk niks mee. Dat was onbruikbaar. Wel, opnieuw, dat is het beeld waarin die godvrezende mensen, die maar niet zo hard kunnen als anderen in de genade, zich zo vaak in kunnen herkennen. Dan zeggen ze het: Heere, ik ben geestelijk gezien zo onvruchtbaar. Ik ben zo onbruikbaar voor u. Ik ben als zo'n afgebroken kort riet. En ik vrees dat u me nog zult wegwerpen. En ik heb het ook verdiend, Heere, met mijn zonden en al mijn overtredingen en afwijkingen, dat u me ook zult wegwerpen. En dan zegt de Heere vanuit het woord van Jesaja 42 tegen zulke bekommerden. Als u dat woord nou eens gebruiken wil, maar dit zijn uw bekommerden. Tegen zulke bekommerden. En ik zal het gekrookte riet niet verbreken. En ik zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Christus zal trouw zorgen voor al zijn gelovigen. Ook voor diegenen die niet zo hard voort kunnen, die niet zo snel kunnen vorderen op de weg des geloofs en op de weg van de heiligmaking, maar die daar juist onder zuchten. Er is nog een tweede groep. Een tweede groep die ook van die verwerping hoort. En dan gaan we lezen aan het begin van paragraaf 16. Die het levend geloof in Christus, of het zekere vertrouwen van het hart en de vrede in het geweten, de vrede der consciëntie en de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem in God door Christus in zichzelf nog niet krachtiglijk gevoelen. Wat zijn dat voor mensen? Ik zou ze willen noemen zoekende mensen. Ik weet, u kunt als u paragraaf 16 voor u hebt, deze paragraaf op twee verschillende manieren lezen. Ik zal proberen om het verschil duidelijk te maken in de klemtoon. Die het levend geloof in Christus en al die andere dingen in zich nog niet krachtig gevoelen. Of die het levend geloof in Christus en al die andere dingen nog niet krachtig gevoelen. Dat is een verschil. Het eerste wil zeggen, dat zijn mensen die, en zo wordt dit begin van paragraaf 16 wel eens uitgelegd, dat zijn dan mensen, ja, die voelen toch wel, die ervaren toch wel het geloof en de genade in wat kleinere mate. Dat zijn mensen die ook echt bijzondere genade kennen, gelovige mensen. Mensen die nog wel niet krachtig roemen in God door Christus, maar toch ook wel roemen in God door Christus. Mensen die de vrede in het geweten nog niet zo krachtig kennen, maar toch wel kennen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is van de Duitse leerregels. Taalkundig niet, vanuit de Latijnse paralleltekst die is opgesteld. En bovendien, het verschil met de tweede groep wordt dan wel heel erg klein. Dat is er eigenlijk niet meer. En daarnaast, u kunt dan dat woord veel minder behoren enzovoorts eigenlijk ook niet zo goed meer plaatsen. Wel, dat zeg ik alleen maar ter verantwoording. Het is niet erg als u die overwegingen even niet meemaakt en niet volgt. Ik zeg het maar ter verantwoording. Maar met sommige verklaarders, ook rechtzinnige verklaarders van de Duitse leerregels, en dat zijn ze niet allemaal, daar wil ik eerlijk vooruitkomen. Er zijn ook goede verklaarders die een ander spoor ingaan. Maar met sommige verklaarders geloof ik dat het hier gaat over mensen die nog helemaal geen genade in zich waarnemen die naar hun beleving zaligmakend is. Het zijn mensen die dat levende geloof nog niet krachtig gevoelen. Het vertrouwen van het hart nog niet krachtig gevoelen. De vrede in het geweten nog niet krachtig gevoelen. De betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid nog niet krachtig gevoelen. De roem in God door Christus ook nog niet. Ze zouden dat wel willen. Ze zien daar ook wel naar uit. Maar wat er ook is in hun leven, ze durven dat allemaal nog niet voor zoiets te houden. Het zijn zoekende mensen, van wie we dan verderop lezen dat ze nochtans de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Dus het zijn mensen die wel Gods aangezicht zoeken. En niet alleen om een zegen over hun boterham. Hoe belangrijk dat ook is en hoe nodig we dat ook hebben. Maar het zijn mensen die ook een binnenkamer hebben, dat wel. Die de Heere vragen om genade. En die het zeggen, Heere, ik kan zo niet sterven als dat ik geboren ben. Heere, ik moet tot bekering komen. En hoe zal het moeten? Het zijn mensen die de Bijbel niet alleen maar uit gewoonte lezen, maar die de Bijbel zoekend lezen. Die kloppen. En die zoeken naar wat de Heere tot hen te spreken heeft. Het zijn mensen die de middelen gebruiken waarvan God beloofd heeft dat hij daardoor al die dingen werken wil. En ze vragen het. Ben u zo vanmiddag in de kerk gekomen? Bent u zo onder Gods woord gekomen? Want dat zijn natuurlijk ook de middelen. De prediking van het woord. Is dat gebed er? Weet u wat een groot gevaar zou zijn als ik op dit moment tegen u zou zeggen, nou ja, kijk eens, dan ben je toch eigenlijk al wel half binnen en is het allemaal toch eigenlijk in beginsel wel goed. Dat zeg ik niet. Daar ben u ook niet mee geholpen als dat echt de nood en de strijd van uw ziel is. Wat zeggen de Duitse vaderen tegen zulke mensen? Want als die mensen horen van de verwerping, daar gaat het nog steeds over, dan worden ze vaak mismoedig. Ja, dat zou nou precies ook wel kunnen zijn zoals het is bij sommigen van ons. Mensen die de Heere toch zoeken in het gebed. Die de Heere toch zoeken in zijn woord. Die de Heere toch zoeken onder de prediking. Die misschien al lang gezocht hebben. En die moedeloos geworden zijn. Mismoedig. Het zal voor mij wel niet kunnen. Het zal voor mij wel niet zijn. En als ze dan horen van de verwerping. Dan blaast de duivel dat aan en dan zegt de duivel, kijk, je bent zo'n verworpene, stop maar met zoeken. Stop maar met het woord lezen. Stop maar met die binnenkamer binnengaan. Stop maar met je plaats onder de prediking van het woord te zoeken. Maar wat zegt onze belijdenis op grond van de Bijbel tegen zulke mensen? Als ik goed tel, 5 dingen. Die moeten niet mismoedig worden. Dus dat moet u niet doen. U kunt misschien wel eens moedeloos worden en mismoedig worden, maar dan moet u zichzelf vanuit het woord toch toespreken. Want dat is echt de duivel die probeert om u dan als het ware in zijn netten te krijgen. En om u op zo'n manier van het zoeken van de Here af te houden. Niet mismoedig worden. Kijk, als het vanmiddag op dit punt over u gaat, dan zou ik bijna zeggen, dan moet u die woorden uit paragraaf 16 maar eens op een papier schrijven en in uw Bijbel leggen. Niet mismoedig worden. Er staat, ze moeten zich ook niet onder de verworpenen rekenen. Dat is het tweede wat ik u dan zeggen wil. Dat mag u dus niet doen. Dat moet u niet doen, maar dat mag u ook niet doen. Bijbels gezien is er geen grond om uzelf te rekenen onder de verworpenen. Dat kunt u helemaal niet weten. En dat kunt u zeker niet afleiden uit het feit dat u de Here hebt gezocht, ernstig hebt gezocht en dat u tot nog toe geen genade vond. U mag uzelf niet tot de verworpenen rekenen, dat is het tweede. Het derde, wat onze Dordtse vaderen aanwijzen, en ik lees het gewoon maar met u uit paragraaf 16, dat is dat u in het waarnemen, het gebruiken van de middelen vlijtig zult voortgaan. Dus dat u blijft bidden. Dat u blijft zoeken in het woord. Dat u uw plaats onder de prediking inneemt en dat u ook daar zoekt. En de Here zoekt. Dat u vlijtig, ijverig de middelen gebruikt. Dat u nog iets, dat is het vierde, naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangt. Mag ik dat eens zo zeggen? Is het geen genade dat God u met zijn woord in aanraking heeft gebracht? Dat God u in de kerk bracht? Ik heb dat vanmorgen gezegd, maar ik wil dat vanmiddag toch nog een keer zeggen. Dat is echt een wonder. En dat beleven wij in zo'n grote stad misschien nog wel veel meer dan mensen op een klein dorp waar bijna iedereen naar de kerk gaat. Maar dat de Here ons nog onder zijn woord wil brengen, in tegenstelling tot zoveel anderen, dat is genade. Algemene genade, zegt u. Ja, algemene genade, maar onverdiende genade van de Here. En als u dan zo'n zoeker bent, is het geen genade van de Here dat Hij u tot zo'n zoeker heeft gemaakt? Nee, ik zeg niet, het is goed met u geestelijk gesproken. Ik geef u geen rust in uw zoeken. Ik zeg niet dat u nu zalig bent. Maar is het geen algemene genade en geen onverdiende genade als God jou, jonge vriend, onrustig maakt en werkzaam maakt met je ziel? Als God je brengt onder zijn woord, als Hij je op de knieën brengt, als Hij je laat zoeken in zijn woord, dan weet je wat de Dordtse vaderen nu zeggen? Dat je vurig zult verlangen naar de tijd van overvloediger genade. Omdat je ook wel beseft, met al dat luisteren en al die voorrechten die ik uit genade gekregen heb van de Here, ben ik nog niet zalig. Ik heb meer nodig dan dat. Ik heb Gods bijzondere genade nodig. Vurig verlangen naar Gods overvloediger genade. Dat je zo onder het woord komt. Met dat brandende verlangen in je hart de drempel van het kerkgebouw overgaat. Heren, mag het vandaag zijn. Mag het deze zondag zijn. Als je het woord van de Heere opent, Heere, ik ga een gedeelte lezen uit uw woord. Mag het het gedeelte zijn waarin u tot mijn hart spreekt. Vurig verlangen. En tenslotte, dat is het laatste wat er tegen deze groep gezegd wordt. En over de laatste groep ben ik korter. Maar met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Dan moet u ook nog eens een streep onderzetten. Zoekenden onder ons. Dat u de genade, de overvloedige genade van de Heere ook eerbiedig en ootmoedig. Dat wil zeggen, buigend voor hem. In de belijdenis dat u het niet verdiend hebt. Maar dat u hem zo eerbiedig en ootmoedig zult verwachten. Dat je ook zo op zondag naar de kerk komt. Dat is echt ook een belangrijke vraag om te overdenken aan het begin van de zondag. Zou dat nou de zondag kunnen zijn waarop de Heere je zalig maakt? Waarop de Heere krachtig zijn genade werkt in je hart? Bij wie, gemeente, dat vraag ik dan ook. Bij wie is dat nou vanmorgen of vanmiddag de verwachting geweest? Wie heeft die verwachting gehad? Niet van mensen, volstrekt niet, maar van de Heere. Ouderen onder ons, u die misschien wel zegt, ik ben nog altijd onbekeerd. Maar is dit dan de tekening van uw leven? Komt u met verwachting, ootmoedige verwachting, eerbiedige verwachting, met vurig verlangen naar de kerk? Als die gedachten aan de verwerping bij u opkomen en als u mismoedig wordt, lees dan deze dingen voor uzelf nog eens. En houd aan in het zoeken. Zoals de psalmdichter het zegt. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. En grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. En dan het laatste. Of is het allemaal niet zo bij u? Of moet u zeggen vanmiddag, en ik geloof toch dat ik ook in mijn uitleg van het begin van deze paragraaf heel laag ben afgedaald. Daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk me maar beperkt heb tot de zoekers. Maar of is het zo in uw leven dat u moet zeggen, maar dat is er bij mij ook niet. Met vurig verlangen onder Gods woord komen. Met eerbiedige en ootmoedige verwachting de kerk ingegaan zijn of uw Bijbel nemen om te lezen. Dat is er helemaal niet. Het lezen is er eigenlijk helemaal niet. Het zoeken van de Heere is er eigenlijk helemaal niet. Al die dingen die ontbreken nog, is het zo? Zou het dan kunnen dat het slot van paragraaf 16 op u of op jou van toepassing is? Maar deze leer van de verwerping is met recht schrikkelijk voor die mensen die God en die Christus de zaligmaker niet achten. En die zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees helemaal hebben overgegeven. Is het zo? Is het zo dat God u of jou ten diepste helemaal niets kan schelen? Is het zo dat Christus u of jou niets kan interesseren? Is het zo dat u God en Christus de zaligmaker, die zijn eigen bloed gestort heeft aan het kruis, nog niet acht? Dat hij voor u, weet u wat de scherpe betekenis is van dat niet achten? Dat hij voor u nog vuilnis is. Iets waar je weggooit. Waar je met een grote boog omheen loopt. Als de Heer Jezus Christus niet alleen wordt aangewezen, maar ook wordt aangeprezen. En ook nog aan verloren zondaren wordt aangeboden. En u loopt met een grote boog om die Christus heen. En u haalt uw neus nog voor hem op, geestelijk gesproken. En er is niets in uw hart dat naar hem uitgaat. U verwerpt hem nog. U verkoopt hem nog voor een schotel linzenmoes, zoals Esau zijn eerstgeboorterecht. En u hebt zichzelf overgegeven aan de zorgvuldigheden van deze wereld. Dus u leeft misschien helemaal niet in de zonde, in grove zonde, maar u hebt een keurig leven en u komt ook nog in de kerk. Want nog een keer, de mensen over wie het aan het slot van paragraaf 16 gaat, moet u zoeken in de kerk. Maar het zijn mensen die leven voor het hier en nu. En het gaat hun alleen maar, ten diepste alleen maar om hun carrière. Of alleen maar om hun huis. Of alleen maar om hun huwelijk. Of alleen om hun relatie. Of alleen om hun vriendschappen. Of alleen om hun gezin. Of alleen om hun rijkdom. Of alleen om hun hobby. En u acht God niet. En u acht Christus, de zaligmaker, niet. Of het is nog anders en u hebt zichzelf verkocht aan wat hier genoemd wordt de wellusten van het vlees. Dat zijn zonden tegen het zevende gebod. Dat zijn zonden tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen tegen het negende. Noemt u maar op. Maar u hebt die zonde lief en u hangt aan die zonde en u leeft in die zonde, misschien terwijl niemand het weet, maar u leeft erin en u steelt of u pleegt overspel. Of u lastert over anderen of u haat anderen en u voedt die haat en u gaat erin door. En u hebt zichzelf eraan overgegeven, u acht God niet en u acht Christus niet. Ja, wat dan? Dan, zeggen de Dordtse vaderen, dan is de leer van de verwerping schrikkelijk voor u. Dan moet die leer u dodelijk bevreesd maken. Dan moet de schrik u wel om het hart slaan. Nee, niet omdat er gezegd wordt, u bent een verworpene. Want dat zeggen de Dordtse vaderen niet en dat zegt de Bijbel zo nergens. Maar wel omdat uw leven alle kenmerken vertoont van iemand die verloren gaat. Op dit moment. Denkt u daar eens over na. Wat voor kenmerken, achten we God en Christus de zaligmaker nog altijd niet. Omdat we onszelf overgegeven hebben aan een leven dat voorbij gaat. Omdat we onszelf overgegeven hebben aan zonde waarvan je een poosje geniet. En dan maakt het je voor eeuwig rampzalig en ongelukkig. Is dat het? Dan is deze leer met recht schrikkelijk voor zulke mensen. Wie bent u, gemeente? Dat vraag ik aan u, aan jou, aan mezelf, aan ons allen. Wie zijn wij in het licht van deze drie soorten hoorders? Want behalve die vierde soort die in deze paragraaf niet genoemd wordt, maar dat zijn de mensen die door genade verzekerd mogen zijn van hun verkiezing uit de vruchten en die, zoals ik het al zei, wel eens verwonderd zien op dat besluit van de verwerping met een eerbiedige huiver. Maar die het dan toch zeggen, o Heere, wat heeft u toch bewogen om in genade op mij neer te zien? Maar behalve dan die vier soorten mensen, zijn er geen andere. Als het over deze dingen gaat, bent u nog altijd iemand die God veracht, die Christus als de zaligmaker veracht, dan is die leer recht schrikkelijk. En is dat het laatste wat paragraaf 16 zegt? Toch niet. Zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. En dat is dan de dringende roepstem die aan het einde van deze stof juist tot zulke komt. Er is maar één weg en dat is de weg van de echte bekering. Bekeer u, bekeer u, waarom zoudt ge sterven? En dan wordt dat hier niet zo bedoeld dat u rustig achteroverleunt in het leven waarin u tot nog toe volhard hebt. En dat u zegt, kijk, dat is wat we nog moesten horen, dat we bekeerd moesten worden. Want zo staat het er hier niet. Er staat hier, zolang zij zich niet tot God bekeren. En daarom bekeert u van uw boze wegen. En hoe zal dat dan gaan, vraagt iemand, hoe zal dat dan gaan als ik God nog altijd heb veracht? Als ik Christus nog altijd niet heb geacht? Weet u hoe dat nou om te beginnen gaat? Om dat nou voor de Heere te gaan belijden? Om nou op je knieën te komen en te zeggen, Heere, hier is nou zo'n mens die u altijd nog als vuilnis heeft gezien. Hier is nou zo'n mens die u altijd nog in het gezicht heeft geslagen. Hier is nou zo'n mens die geen enkele waarde ziet in de Heer Jezus Christus. Hier is nou zo'n vijand, zo'n verachter. Heere, wil u mij te sterk worden? Wil u alle banden breken? En dan ook in de praktijk van het leven, maar gaan breken met alles wat tussen God en tussen je instaat. En alles veranderen in je levenspatronen wat niet goed is. Dat is de weg van de bekering. Dat is breken met de zonde, met de dadelijke zonden die er zijn. En afstand nemen van die zonde. En dat is vooral de middelen van de genade gebruiken en de Heere ootmoedig, eerbiedig, verwachtend vragen. Heere, werkt u met uw genade in mijn hart, in mijn leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u de prediking van uw woord, die we deze zondag een en andermaal mochten horen. Wilt u al het gebrekkige en al het zondige van ons genadig wegnemen, maar zegent u wat van u was. En heb dank dat u ons nog met uw woord wilde achtervolgen. En als het dan een ernstig woord was, dat ook deze middag tot ons kwam. Een woord dat het zoekers in hun zielsverdriet wel wil toeroepen. Houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Een woord dat uw kinderen die in de genade en op de weg des geloofs en der godzaligheid niet zo kunnen voortgaan als ze wel wilden, bemoedigen wilden. Omdat u het gekrookte riet niet verbreekt en de rokende vlaswiek niet uitblust. Maar het was ook een woord dat mensen die u en Christus verachten, ernstig waarschuwt. En Heere, bind u de roepstem daarvan op onze harten. Beveilig ons als we naar huis gaan, wees met ons als we met de jongeren van 16 en ouder straks de preek van vanmorgen nog zullen bespreken. En gedenk ons allen in deze pas begonnen week. U kent het opzien tegen dingen die er kunnen zijn. Wil u ons helpen? Wil u ons bewaren voor de zonde, voor gevaren, bovenal voor een onverzoend sterven? En dat om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is onze slotzang. 138, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.